Goedenavond. Fijn. Hallo. We hebben contact. Fijn. Om hier te zijn. En fijn dat we met zoveel hier bij elkaar zijn op deze doordeweekse avond. Om na te denken over Gods woord. En we hebben een aantal avonden dit seizoen over gemeente zijn in de eindtijd. Christenen zijn in de eindtijd. Het is goed om daar met elkaar over na te denken. De Heer Jezus heeft ook gezegd, let op de tekenen van de tijd. Hij heeft ook gezegd, als je ziet dat de vijgenboom begint uit te lopen, dat is een bekende boom in Israël. Met andere woorden, als het voorjaar wordt, zoals nu bij ons het voorjaar is, we zien nu de forsythia in bloei staan en we krijgen steeds meer bloesems de komende weken. Het was 12 graden toen we hier naartoe reden. Ik was verbaasd over hoe warm het hier is. Maar alles gaat weer groeien en bloeien. Als je ziet dat de knoppen weer uitkomen, dan weet je dat de zomer nabij is. Dat is wat Jezus zei. En zo gebruikt hij dat als illustratie om te zeggen, nou, zie wat er gebeurt om je heen. Let op de ontwikkelingen in de wereld. Let op de tekenen van de tijd. En dan weet je dat de komst van het Koninkrijk van God nabij is. Dus dat is iets belangrijks om mee bezig te zijn. Dat kan je ook noemen het profetische woord. En Petrus zegt in zijn brief ook dat we acht moeten slaan op het profetische woord. En dat is als een licht dat schijnt in de duisternis, als een morgenster die opkomt in ons hart, zegt hij daar, geloof ik. Maar in ieder geval dat we ook nadenken over wat zegt de Bijbel over de toekomst. Wat zegt de Bijbel over de eindtijd? Want de Bijbel spreekt niet alleen over wat er in het verleden is gebeurd. Maar de Bijbel gaat ook voor een aanzienlijk deel over wat er nog zal gaan gebeuren. Dus de Bijbel bevat profetieën die vervuld worden, die nog vervuld zullen worden. De Bijbel geeft ons ook zicht op de toekomst en we mogen ook vanuit dat perspectief mogen wij leven. Het is heel mooi het lied dat net ook is gezongen. Hij is trouw aan zijn woord om de eer van zijn naam. Wat hij heeft beloofd, dat zal hij ook doen. Er zijn zoveel profetieën in de Bijbel waarvan we al kunnen zien dat die zijn uitgekomen. Zoveel beloften die God heeft gedaan, die heeft hij al vervuld. En dat betekent dat de beloften die hij gedaan heeft, die nog niet zijn vervuld, ook vervuld zullen worden. En daarom mogen we ook met verwachting uitzien naar wat gaat komen. En ik word er eigenlijk me steeds meer van bewust dat het christenleven, dat het eigenlijk alleen maar echt geleefd kan worden vanuit het zicht op die toekomst. Dat, kijk, als we alleen maar voor hier en nu zouden geloven, zegt Paulus ook, dan zijn we de meest beklagenswaardige van alle mensen. We geloven niet alleen maar voor ons leven hier en nu, of niet alleen maar op dat we vergeving krijgen voor wat we in het verleden hebben gedaan. Weet je, maar dat hele leven vanuit het zicht op de toekomst, dat is echt wel een hele sterke dynamiek in. Er is ook een boek van John Piper, dat heeft als titel, die titel zegt alleen al heel erg veel, dat de titel in het Engels is The Sanctifying Power of Future Grace. En de Nederlandse titel is De Reinigende Kracht van de Toekomstige Genade. Dus het is vanuit de toekomstige genade, vanuit het zicht op de toekomstige genade van wat er gaat komen, dat wij ook hier en nu ons reinigen en ons toewijden en discipelen, volgelingen van de Heer Jezus zijn, ook als ons dat wat gaat kosten. Dus wij mogen leven in verwachting. En juist dat leven in verwachting, dat maakt ons leven zo anders. Ook gewoon even heel simpel existentieel. Daarmee bedoel ik van, ik kan voor mezelf echt wel zeggen dat sinds ik heb geproefd van de goedheid van God, sinds de Heer Jezus in mijn leven is gekomen en ik iets heb gemerkt van Gods liefde, dat Gods liefde heeft mijn hart geraakt op een gegeven moment. En het gekke is dat ik, het is heel raar, maar voor mij was dat ook echt een moment. Ik bedoel, ik zie echt, subjectief zie ik echt een bepaald moment als het moment van mijn bekering. Misschien ziet de Heer God dat wel anders, dat weet ik niet. Maar ik zelf geloof dat ik toen echt tot geloof ben gekomen. En toen heeft zijn liefde mijn hart heel diep geraakt. Maar het gekke was dat toen ik die avond ging slapen en toen ik die nacht wakker werd, toen merkte ik bij mezelf dat ik geen angst meer had voor de dood. Dat ik gewoon ik wist gewoon, ik weet niet hoe dat kwam, maar door de Heilige Geest denk ik. Maar ik wist gewoon diep van binnen, terwijl ik eigenlijk nog heel jong was. Maar ik wist gewoon van ja, het komt goed met mij in de toekomst. Wat er ook zal gebeuren. Ook als ik heel jong zal sterven, dan weet je, ik heb niet meer alleen het leven zoals ik het nu ken hier op aarde. We hebben veel meer dan dat. Dit leven is nog maar het allerprilste begin van ons leven. We hebben in Christus eeuwig leven gekregen. En ja, het beste gaat nog komen. Weet je, er ligt nog een eeuwigheid en er ligt onvoorstelbare heerlijkheid voor ons. En dat is die future grace, dat is die toekomstige genade. En het is juist vanuit dat besef en vanuit die kennis dat wij het christenleven mogen leiden. Dat we met hoop in het leven mogen staan. Ik geloof dat het echt een wezenlijk verschil is. Of je wel of niet die hoop hebt. En met hoop bedoel ik niet, nou ik hoop maar dat het zal gebeuren. Maar de hoop van het Nieuwe Testament is natuurlijk volkomen zekerheid. Dat wij door geloof in Jezus, dat we die volkomen zekerheid hebben van de heerlijkheid die gaat komen. Dat wij daarom echt met verwachting in het leven staan. Met perspectief. Met een perspectief dat veel verder reikt dan ons korte leventje van nu. We hebben een veel groter perspectief en dat perspectief maakt dat we hier en nu heel anders in het leven staan. Wel of niet die hoop hebben voor de toekomst, maakt hier en nu heel veel verschil. En daarom hoop ik dat ook door deze avonden dat die hoop meer in onze harten zal gaan leven en dat we ook de rijkdom daarvan zullen begrijpen. Ik wil ook citeren, het zijn wat inleidende opmerkingen die ik maak en dan wil ik wat tekenen van de tijd wil ik noemen. Tekenen van de eindtijd waar wij ook mee te maken hebben in deze tijd en hoe wij daarmee omgaan. Maar ik wil ook citeren Titus 2 vers 13. En daar staat dat Paulus zegt, terwijl wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Terwijl wij verwachten de zalige hoop. De zalige hoop die wij hebben. Wat is dat? Dat is ten diepste niet de dood. Wij verwachten niet vooral de dood. Wij zien niet vooral uit naar het sterven. Het sterven is niet wat ons vooral zal verlossen. Ja, dan zullen we over ons lijden heen zijn en dan zullen we bij de Heer in de heerlijkheid zijn. Maar de zalige hoop waar Paulus het hier over heeft, is niet de hoop van het sterven en dan naar de hemel gaan. Maar de zalige hoop waar hierover gesproken wordt, is die van de wederkomst van Jezus. De verschijning van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Wij verwachten de parousia, wij verwachten zijn wederkomst. Dat is de hoop die wij hebben. De Heer Jezus kwam in deze wereld, maar de Heer Jezus gaat weer terugkomen in deze wereld. Hij kwam in nederigheid, hij zal komen in heerlijkheid. Als we terugkijken op zijn eerste komst, die was in nederigheid, maar daar is al heel veel heerlijkheid geopenbaard. En dat was notabene zijn komst in nederigheid. En als zijn komst in nederigheid al zoveel heerlijkheid heeft geopenbaard, hoeveel te meer zal zijn komst in heerlijkheid nog veel meer heerlijkheid openbaren. En dat is waar we naar uitzien. Wij verwachten de komst van de Heer Jezus Christus, van de Messias, van de gezalfde, van de Zoon van David, de Koning der Joden, verwachten wij in deze wereld. Dat is onze hoop en onze verwachting. En daar mogen we naar uitzien. En dat gaat gebeuren. Daar mogen we echt zeker van zijn. Die belofte die God heeft gedaan, die belofte van zijn wederkomst, die zal vervuld worden. Zoveel beloften worden vervuld, zoveel beloften zijn al vervuld. Maar de belofte van zijn komst zal zeker vervuld worden. En daarom kunnen wij hier en nu het christenleven kunnen wij leiden. En daarom zijn we ook niet bang om daar een prijs voor te betalen. Daar zal ik straks ook nog wat op terugkomen. Maar daar mogen we naar uitzien. We mogen uitzien. Het is net als de Heer Jezus. Er staat in Hebreeën dat Jezus de schande van het kruis niet heeft geacht. Hij heeft de schande van het kruis niet geacht. Hij moest nog gaan sterven. Hij moest zijn kruis nog dragen. Hij is nog geslacht als lam van God voor de. Hij moest nog geslacht worden als lam van God voor de zonde van de wereld. Maar hij keek over het kruis heen. Hij heeft de schande van het kruis niet geacht, maar hij zag daar overheen. Ik vertaal het even vrij naar de heerlijkheid die daarop zou volgen. En omdat hij verder keek dan het kruis, kon hij het kruis ook dragen. En dat is ook een dynamiek in ons leven. Omdat wij verder kijken dan ons leven zoals we het nu kennen. Omdat we verder kijken dan het lijden dat we nu kennen in deze tijd. En we zullen nog lijden in dit leven. En er komt een dag dat we zullen gaan sterven. En dat is allemaal niet fijn. Maar we kijken daar ver overheen. En er is veel meer dan dat. We achten het als het ware niet. We achten het kruis dat wij dragen als het ware niet. Want we kijken verder naar de heerlijkheid die daarop zal volgen. En daarom kunnen we ook christen zijn en de Heer Jezus volgen. Ook in het verliezen van ons leven. En dat is heerlijk om daarbij bepaald te worden. Ik heb ook trouwens nog even één inleidende opmerking. En dan ga ik die punten noemen. Maar ik ben zeer onder de indruk van het leven van Johannes de Heer. Nou heb ik hem niet meegemaakt, want hij leefde begin 20e eeuw natuurlijk. Maar u kent sommige van zijn liederen. Hè? De liederen uit de bundel van Johannes de Heer. En ik was laatst in een Maranatha-samenkomst. Ik mocht 2 keer spreken bij een Maranatha-conferentie. En ja, toen zongen we ook weer een paar van die liederen van Johannes de Heer. En toen, ja, ik weet niet, ik had gesproken en het was zegenrijk geweest. En we waren met elkaar aangesproken gewoon vanuit de Bijbel. En toen zongen we dat lied. En toen proefde ik zo die opwekkingssfeer van die hele Maranatha-beweging. Gewoon door dat lied. En toen dacht ik, er zit zoveel kracht in de evangelieprediking als het ook gebracht wordt met ook de prediking van zijn wederkomst. En dat is eigenlijk wat Johannes de Heer deed. Of wat de opwekking die toen heeft plaatsgevonden. Wat er in het begin van de 20e eeuw in Nederland heeft plaatsgevonden. Toen Johannes de Heer terugkwam uit Wales. En toen hij echt geweldig door de Heer was gezegend. En was vervuld met de Heilige Geest tijdens die opwekking in Wales. Toen kwam hij in Nederland. En in 1905, 1906 zijn ze door het hele land getrokken. En overal waar ze kwamen, daar stroomden heel veel mensen toe. En heel veel mensen kwamen tot geloof in de Heer Jezus. Het was echt een revival, echt een opwekking. Maar wat was de prediking? De prediking was van, weet je, de Heer komt terug. En hij is voor jou gestorven. Aan het kruis, hij heeft je lief. En er is geen vriend zo trouw en liefdevol als Jezus. Ga niet aan hem voorbij. Sluit hem niet uit je leven. Kom tot hem, maar ook met het oog op wat gaat komen. Weet je, wat hij gaat terugkomen. En ben je klaar voor zijn komst? En het is zo mooi. Het is zo'n rijkdom in het evangelie. En ik denk dat dat ook samen mag optrekken. Dat we met elkaar nadenken over de eindtijd. Dat we de wederkomst van Christus prediken. En dat we, terwijl we dat doen, ook evangeliserend bezig zijn. En mensen oproepen om hun hart en leven aan de Heer Jezus te geven. Dat is opwekking. Ik wil een paar dingen noemen die we in de Bijbel kunnen vinden. Over wat zal er in het einde der tijden gebeuren? Die ons mogen aansporen om gemeente te zijn in de eindtijd als toegewijde volgelingen van de Heer Jezus. Het eerste wat ik zou willen noemen is dit, dat de Heer Jezus heeft gezegd dat het evangelie in de hele wereld gepredikt zal worden. Matthäus 24 vers 14. Dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. De prediking van het evangelie in de hele wereld. Nou, als ik hierover spreek, dan vind ik dit ook een heel duidelijk voorbeeld van dat de beloften van de Heer Jezus, dat die betrouwbaar zijn. Jezus heeft namelijk gezegd, vlak voordat hij naar de hemel is gevaren, heeft hij gezegd, jullie zullen mijn getuigen zijn. In Jeruzalem, in Judea, in Samaria, tot aan de uiterste der wereld, der aarde. Er waren maar weinig volgelingen van Jezus op dat moment. Er waren natuurlijk 12 apostelen. We lezen van 70 discipelen. Hij had er een groep van 70. We lezen dat bij een van zijn verschijningen, dat staat in 1 Korinthe 15, waren er 500 mensen bij elkaar toen hij is verschenen, levend aan zijn discipelen, na zijn opstanding uit de dood. Maar dan heb je nog steeds over heel weinig mensen. Het idee dat dat kleine groepje mensen, dat uiteindelijk zou leiden tot het bereiken van de hele wereld, is natuurlijk een heel gek idee. Ik bedoel, dat is op zijn zachtst gezegd nogal ambitieus. Jullie zullen mijn getuigen zijn tot aan de uiterste der aarde. Maar het blijkt wel zo te zijn. Natuurlijk niet diezelfde generatie, maar degene die in de voetstappen van de apostelen en de discipelen van die tijd wandelen. Dat zijn er nu vele honderden miljoenen, dat zijn er zelfs miljarden over de hele wereld vandaag de dag. Het christendom is de grootste godsdienst van de wereld. En nog nooit zijn we zo ver geweest met het bereiken van alle volkeren als vandaag de dag. Zeker in deze tijd van waarin we heel makkelijk kunnen reizen. In een tijd waarin we heel makkelijk kunnen communiceren. Ik heb regelmatig videocontact met broeders en zusters in India. Nou, dat is ongekend. Toen ik voor het eerst in India was, toen ik nog student was, kon dat totaal niet. Helemaal niet. En vandaag de dag kan ik... Ik heb vorige week vrijdag nog 35 pastors toegesproken in een klein kerkje ergens in de binnenlanden van India via video. Weet je, en het gaat hard met de verspreiding van het evangelie. En de Heer is aan het werk. En daar mogen we ook door bemoedigd worden in een land als Nederland, waarin zoveel kerkverlating is, waarin we ons soms een minderheid, zo'n kleine minderheid voelen inmiddels, waarin zoveel kerken worden afgebroken. Wereldwijd is dat plaatje totaal anders. Wij horen bij een lichaam van Christus dat geweldig gezond en levend is. Want de Heilige Geest woont in het lichaam van Christus. En hij is trouw aan zijn belofte. Hij doet wat hij heeft beloofd. En er komen steeds meer volgelingen in de Heer Jezus, wereldwijd. Het evangelie zal gepredikt worden als een getuigenis aan alle volkeren. Dat heeft Jezus gezegd. Jullie zullen mijn getuigen zijn tot aan de uiterste der aarde. En hoe kunnen wij dan christen zijn in de eindtijd? Nou, het eerste wat ik daar aan zou willen verbinden is dit. Dat wij ook echt bewogen zijn voor mensen die de Heer nog niet kennen. En dat we ook meewerken aan zending en evangelisatie. Dat is voor jullie als gemeente of voor alle gemeenten die hier vanavond vertegenwoordigd zijn, is dat ook belangrijk. Ik heb in mijn boekje Zien en Leven, dat ligt ook achter op de tafel, heb ik ook een hoofdstuk over samen de Heer volgen. En een van de items daarvan is ook zending. En dan heb ik ook het beeld gebruikt van, dat er zijn in Israël twee grote meren. Namelijk het meer van Galilea en de Dode Zee. En het verschil tussen het meer van Galilea en de Dode Zee is dat het meer van Galilea water ontvangt en water weggeeft. Namelijk in het noorden komen de bronrivieren van de Jordaan komen daar bij elkaar. En die stromen in het meer van Galilea. En in het zuiden gaat de Jordaan verder. Dus de Jordaan ontvangt en geeft. En in de Jordaan zit heel veel leven. Maar de Dode Zee ontvangt alleen maar water. En er is geen uitgang van de Dode Zee. En dat is een van de redenen dat de Dode Zee een dode zee is. En ik denk dat dat een beeld is ook voor hoe het in het geestelijke werkt. De Heer Jezus heeft gezegd, om niet heb je ontvangen, om niet deel uit. En ik merk het zelf ook dat als gemeenten, hè, als gemeenten en maar ook wij als christenen zelf, als we gewoon ook willen uitdelen van de liefde van Jezus, als we willen uitdelen van het evangelie, want we hebben zoveel ontvangen, we geven ook weg, dan zullen we leven. Dan zal er leven zijn. Dus dat is een implicatie van het eerste van de eindtijd. Wij mogen betrokken zijn bij wereldevangelisatie. We mogen betrokken zijn bij zending. We mogen op de een of andere manier een klein steentje bijdragen bij het verspreiden van het evangelie. En dat is christen zijn in de eindtijd. En dat zal ons zelf ook echt tot zegen zijn. Het is in het geven dat wij ontvangen. Er zijn er die royaal uitdelen en toch nog meer verkrijgen, staat er in Spreuken. Maar er zijn er ook die te veel inhouden voor zichzelf en gebrek lijden. Dus het is in het royaal uitdelen dat we zelf ook ontvangen en gezegend worden. En we mogen ook anderen tot Jezus leiden door hun het evangelie te brengen. Dat is ook trouwens wat in Romeinen 11 Paulus bedoelt met als de volheid der heidenen binnengaat. Romeinen 11 vers 25, er is een verharding over Israël gekomen totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. De volheid van de heidenen die binnengaat is dat alle die God wil roepen en alle die gewoon in Gods ogen het verspreiden van het evangelie en het bereiken van alle volkeren voltooid zal zijn. En dat alle heidenen binnen zijn gekomen die hij roept tot zijn zoon Jezus Christus. Dat is wat er in het einde zal gebeuren. Ik ben, zoals ik al zei, ik ben betrokken bij de kerk in India. En ik ben wel heel positief over wat er in India gebeurt. Ik heb bijvoorbeeld in 2022, was ik er in november nog. En toen heb ik gesproken met de directeur van een grote school waar ik nu elk jaar kom. En die school is pas 7 jaar geleden begonnen, heeft nu al 180 studenten. En die studenten worden allemaal uitgezonden naar het noorden van India. Die school bevindt zich in Delhi, dat is ook het noorden van India. En hoe heet het? Doet hij het nog of helemaal niet meer? In ieder geval, die directeur die zei tegen mij, hij zei, wij zenden heel veel jonge mensen uit en ze gaan allemaal naar de onbereikte volken. En hij zegt, er is er geen één die het niet lukt om een gemeente te stichten. Er zijn in het noorden van India heel veel onbereikte volkeren bij elkaar. En ik zal zo meteen nog iets zeggen over de prijs die ze daarvoor betalen, want de vervolging wordt steeds heviger. Maar er is er niet één die het niet lukt om een gemeente te stichten. Het zijn kleine gemeenten en soms worden het grote gemeenten. Maar overal komen hindoes tot geloof in Jezus. En dat is geweldig verheugend om dat ook te zien gebeuren. Oké, een ander punt wat ik zou willen noemen is dit. Laten we met elkaar lezen in Openbaring hoofdstuk 6. Ook dat is echt wel een teken van de eindtijd. En dat is, ik heb het al even genoemd, maar christen zijn in de eindtijd betekent ook dat wij met toenemende tegenstand te maken zullen krijgen. En dat ook het aantal martelaren toeneemt. Openbaring 6, vers 9 tot 11. Daar staat dit. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem, hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven en tegen hen werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. Ja. Dus Johannes zag, vers 9, onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God. Dit zijn dus martelaren. Mensen die gedood zijn vanwege het woord van God. En vanwege het evangelie van Jezus Christus. En dan vragen diegenen die gedood zijn, die vragen, Heere, wanneer zult u ons bloed wreken? Wanneer zult u oordelen over het onrecht dat heeft plaatsgevonden? En dan wordt tegen hen gezegd dat ze nog moeten wachten totdat hun aantal, het aantal van hun mededienstknechten en broeders die ook gedood zullen worden, volledig zal zijn geworden. Dus ik heb net gesproken over de volledigheid van de heidenen, de volheid van de heidenen. Maar hier wordt gesproken over de volheid van het aantal martelaren. Dat is gek. Dat zegt mij wel iets van, zelfs daar regeert de Heere over. De Heere weet hoeveel er uiteindelijk zullen sterven. Ik denk dat we hier ook uit mogen leren dat de Heere daar niet geheel buiten staat. Dat niet buiten hem om gebeurt. Dat is heel moeilijk te begrijpen natuurlijk. Maar dat aantal moet vol worden. En weet u dat aantal hart vol aan het worden is. Toen ik student was, dat was nog in de vorige eeuw, maar toen werd mij al geleerd op de Bijbelschool dat in de 20ste eeuw er al meer mensen gedood waren omwille van het evangelie van Jezus Christus dan in 19 eeuwen kerkgeschiedenis daaraan voorafgaand. Dat komt ook omdat de wereldbevolking exponentieel is gegroeid. In 1800 waren er maar 1 miljard mensen, nu zijn er 8 miljard mensen. Dus dat heeft er ook mee te maken, maar toch, het aantal martelaren wordt heel hard vol. En dat is een teken van de eindtijd. Open Doors brengt die cijfers naar buiten. Maar ook in 2023 zijn er minstens 4.000 of 5.000, dat is wat we weten, 4.000 of 5.000 christenen vermoord. Vele in Nigeria trouwens, waar je bijna nooit wat over hoort. In Nigeria worden elk jaar duizenden christenen vermoord. Maar wereldwijd, natuurlijk vooral ook in moslimlanden is dat het geval. Somalië, Eritrea, Soedan en dat soort landen, ook Noord-Afrika, Jemen, die staan allemaal in de top 5 van landen waar de kerk vervolgd wordt. Noord-Korea natuurlijk. En India staat op plek nummer 10 of 11 in de huidige ranglijst. En ik ben dus, wij waren op een voorgangersconferentie, wat is het, 2 weken geleden nu of 3 weken geleden. En terwijl ik daar was, kreeg ik een bericht en ik ben er echt door geschrokken. Ik vertelde u net van die school waar ik elk jaar kom in Delhi. En Er is ook een Nederlandse zendeling die heeft daar jarenlang les gegeven. Hij woont nu met zijn vrouw en kinderen weer in Nederland. Maar hij is natuurlijk ook nog steeds intensief betrokken bij die school. En er zijn dus vanaf 2016 of zoiets, zijn er allemaal die werkers uitgezonden naar het noorden. En nu voor het eerst, een paar weken geleden, is er een jongeman van in de 30, begin 30, is vermoord door hindoes. Hij laat een vrouw achter met 3 kleine kinderen. En ze hebben een foto aan mij opgestuurd. Dat is echt verschrikkelijk. Ik zag een filmpje van deze jongeman. Hij is gewoon met een zwaard of een mes op zijn hoofd geslagen. Een gigantische jaap op zijn hoofd. Zijn hele schedel helemaal kapot gemaakt. En hij heeft nog een paar dagen op de intensive care gelegen. En is toen bezweken aan die hoofdwond. En dat is gewoon gedaan. Hij ging naar een plek waar hij gevraagd was. Omdat een gemeente ook weer die ontstaan is. Die had een stuk land gekocht. En ze wilden dat land, dat wilden ze aan de heren opdragen. Hij had diverse gemeenten heeft hij ook gesticht. Dus hij ging naar dat gebied om dat land aan de heren op te dragen. To dedicate the land. En ze waren daar bij elkaar. En toen kwamen de militante hindoes. En die begonnen gelijk heel gewelddadig te zijn. Toen zijn ze weggevlucht. En hij is ook weggevlucht, achterna gezeten. En ingehaald en gewoon vermoord. Afgrijzelijk. En nu zijn wij gevraagd om zijn vrouw en zijn kinderen te gaan ondersteunen. Want we hebben een fonds opgericht voor weduwen van geestelijk werkers. Maar ik had niet gedacht dat er zo snel een weduwe bij zou komen die weduwe is geworden omdat haar man gewoon vermoord is. Maar dat gebeurt dus echt in India. Open Door zegt dat ook, dat dat toeneemt. In India is er steeds meer opwekking gaande. Net als in Nepal. In Nepal zijn de afgelopen 10, 20 jaar honderdduizenden mensen tot Jezus gekomen. In India begint dat nu ook te gebeuren. Maar de vervolging wordt wel erg hevig. En dat is de kerk waar wij bij horen. Dat is de gemeente van Christus, het lichaam van Christus, waar wij ook deel van uitmaken. Dat mag ons vanavond ook wat zeggen. Weet je, er zijn er velen die zelfs de ultieme prijs betalen voor het geloof in Jezus. Maar Jezus heeft gezegd, wees niet bang voor hen die het lichaam kunnen doden. Wees niet bang voor hen die het lichaam kunnen doden. Wees ook niet bang voor dat wat het lichaam kan doden. Wees niet bang voor een ziekte die zich aandient. Wees niet bang voor een ongeluk dat je zou kunnen krijgen, waardoor je plotseling uit het leven gerukt wordt. En ga zo maar door. Dat zei Jezus. Het belangrijkste is niet een lang en gelukkig leven. We hebben niet een sprookjesachtig leven hier op aarde. Dat is Hollywood. Ze leefden nog lang en gelukkig. Maar het leven is geen sprookje zoals Hollywood ons wil doen zeggen. We zijn volgelingen van Jezus en niemand van ons weet hoe lang wij leven. En de een leeft kort en de ander leeft lang. Maar dat is niet het meest bepalend. Het meest bepalend is of wij lid zijn van het lichaam van Christus. En of we ook onze plek innemen in dat lichaam. En of wij met het oog op de toekomst, met het oog op de wederkomst. En dat God zal wreken en dat er een oordeel zal plaatsvinden. En dat alle dingen in het openbaar zullen komen. En dat Jezus zal ook komen om te oordelen. Dat we ook in het licht daarvan ons leven leiden. En ons toewijden aan de Heere God en aan de Heere Jezus Christus. Dat is christen zijn in de eindtijd. Dat we ook bereid zijn een prijs te betalen, wat ik al zei, voor ons geloof in de Heere Jezus. Ik weet nog dat ik als jongeman ook luisterde naar Anne van der Bijl. Weet je, je hebt zo, ik weet niet of je dat herkent, maar je hebt zo van die, toch wel van die mijlpalen in je geestelijk leven. Inmiddels zijn we ook een aantal jaren verder natuurlijk, sinds dat wij zo jong waren. Maar als ik terugdenk aan mijn jonge jaren, dan ging ik met een vriend naar een conferentie van waar Anne van der Bijl sprak, de oprichter van Open Doors. En ik heb 3 keer een uur lang aan zijn lippen gehangen en elk woord gehoord wat hij zei. En het ging 3 keer over discipelschap. En hij heeft ons zo uitgedaagd. Hè? Allemaal jonge mensen, allemaal tieners en jonge volwassenen. Hij heeft ons zo uitgedaagd, hè? Om gewoon echt voor Jezus te leven. En toen zei hij dit, en dat ben ik nooit meer vergeten. En dat wil ik vanavond gewoon hernoemen voor u en voor mezelf opnieuw. Discipelschap is als het je wat begint te kosten. Dat is discipelschap. Discipelschap is als het je wat begint te kosten. En dan mogen wij ook de vraag stellen, ja, wat ben ik bereid om te geven voor de Heer Jezus? En wat kost het mij? We moeten niet alleen maar gericht zijn op wat kan ik eruit ontvangen? Wat kan ik krijgen? En is het naar mijn zin? En verhoort God mijn gebeden wel? En word ik wel gezegend? Nou, daar hoeven we ons geen zorgen om te maken, want God is uiterst royaal. En hij zegent ons overvloedig. Maar onze houding zou moeten zijn, Heer, wat mag ik bijdragen? Wat mag ik geven? Wat mag ik doen? Welke prijs mag ik betalen? C.T. Studd is de oprichter van wereldwijde evangelisatie voor Christus. C.T. Studd, net zo'n man als A.B. Simpson. Worldwide Evangelization for Christ. De WEC, zit ook in Nederland. En C.T. Studd die is bekend om zijn uitspraak die hij gedaan heeft. Als Jezus Christus God is en voor mij is gestorven, is geen offer dat ik voor hem kan brengen te groot. Als Jezus Christus God is en voor mij is gestorven, is geen offer dat ik voor hem kan brengen te groot. En zo mogen wij ook ons opnieuw toewijden aan de Heer en zeggen: Heer, ik ben bereid om ook te lijden voor u. Zijn wij bereid om te lijden voor de Heer Jezus? Op de een of andere manier, daarin gaat de Heer God met ieder van ons een eigen weg. Maar er is geen discipelschap zonder lijden. Er is geen discipelschap zonder dat het ons wat kost. Maar juist als het je wat gaat kosten, dan wordt het ook mooi en dierbaar en echt en diep. Daar ben ik echt van overtuigd. De oppervlakkigheid verdwijnt als wij bereid zijn om ook offers te brengen voor ons volgen van Jezus. Maar goed, het aantal martelaren zal vol worden. En nogmaals, dat feit dat hier staat dat dat getal vol moet worden, dat zegt mij ook dat de Heer regeert over onze levens. Dan geloof ik ook echt dat, ja, misschien mag ik dat als laatste bij dit punt noemen, dat wij ook echt mogen geloven dat de Heer regeert. Wij hoorden dat op een conferentie een aantal jaren geleden iemand zeggen. Daar heb ik veel over nagedacht, maar ik ben het ermee eens. Dat wij mogen weten dat de Heer regeert over het moment van ons overlijden en ook de wijze waarop wij overlijden. Geloof je dat? Weet je, dat, en dat geeft troost. Nogmaals, John Piper. John Piper die werd gevraagd: hoe denk je over het overlijden van je moeder? Want de moeder van John Piper die overleed toen ze op reis was in Israël en er een balk losschoot van een vrachtwagen en die balk die knalde in de bus. En toen is de moeder van John Piper, terwijl hij nog niet zo oud was en zij was ook nog niet zo oud, is door een ongeluk om het leven gekomen. En later werd hij gevraagd: hoe denk je over het overlijden van je moeder? Hoe duid je dat wat betreft God? En toen zei hij dit: als ik zou geloven dat dit een overwinning van de duivel was, dan zou me dat geen troost geven. Ten tweede, als ik zou geloven dat God ernaar keek en erbij stond en zoiets had, hier heb ik ook niks aan kunnen doen, zou me dat ook geen troost geven. Het idee dat dit helemaal buiten God omgegaan is en dat hij het ook niet had kunnen voorkomen, dat hij daar volkomen machteloos over was. Maar hij zegt, het idee dat de Heere God regeert over mijn leven en dat hij regeerde over het leven van mijn moeder en dat hij goed is, die twee dingen bij elkaar, die geven mij troost. Als ik hieraan denk. Aan het overlijden van mijn moeder. Dat God almachtig is. En dat hij goed is. En we begrijpen dan niet waarom sommige dingen gebeuren. Maar dat, het is heel diep, hè, wat ik nu zeg. Maar dat geeft ons troost. En dat is, zo zit ook in het idee. Hij weet wanneer het aantal martelaren vol wordt. En dat is wat er wel in de eindtijd gebeurt. Dus er zijn veel verliezen. Er vinden drama's plaats. Kort geleden zijn er nog 11 werkers van Jeugd met een Opdracht in Tanzania door een ongeluk om het leven gekomen. Dat is het grootste drama in de geschiedenis van Jeugd met een Opdracht wereldwijd. Dat is een paar weken geleden gebeurd. Omdat de remmen van een vrachtwagen het niet deden. Maar dan zeggen we niet, dit was een overwinning van de duivel. Dan zeggen we ook niet, ja, hier heeft God niks aan kunnen doen. Maar dan zeggen we, in leven en in sterven ben ik het eigendom van Jezus Christus. En dat geldt ook voor ons. Dat geeft zoveel rust en vrede. En dat christenen zijn in de eindtijd ook in het licht van het feit dat de tegenstand tegen de kerk zal toenemen. En de kerk, ja, dat is wat ik wilde noemen. Het derde en laatste wat ik wil noemen, en u hoort wel, ik heb het vanavond eigenlijk niet over Israël. We hebben gezongen over Israël. En als u mij midden in de nacht wakker zou maken en u zou mij vragen, wat is voor jou het teken van de eindtijd? Dan zou ik onmiddellijk zeggen het herstel van Israël. Maar ik ga vanavond niet over Israël spreken. Ik denk wel de volgende keer, als ik weer terugkom, zal ik meer spreken over het herstel van Israël en de betekenis daarvan voor ons als christenen. Maar vanavond wil ik het houden bij deze drie dingen, namelijk de verspreiding van het evangelie, het aantal martelaren dat vol wordt, en als laatste wil ik met jullie nadenken over dat in de eindtijd de wetteloosheid enorm toeneemt. En dat is wel heel, heel relevant, denk ik, voor ons hier en nu ook. Er staat ook in Matteüs 24. Er staat namelijk in vers 12. Doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. De wetteloosheid neemt toe. Nou, zeker als we nadenken over de westerse wereld waar wij deel van uitmaken. Als we nadenken over de verandering in de cultuur in Nederland en in Europa, met name in West-Europa en in Noord-Amerika, dat is onze westerse cultuur, dan denk ik dat we dat één op één naast elkaar kunnen leggen. We leven in een tijd van grote wetteloosheid. Wat is de heersende manier van denken vandaag de dag? Er is geen absolute waarheid. Dat is het postmodernisme. In het modernisme wordt nog de vraag gesteld, wat is waarheid? Wat is wetenschappelijk verantwoord om te beweren? Wat kunnen we bewijzen? En wat we kunnen bewijzen met wetenschap en door onderzoek, dat is waarheid. Maar we zijn het modernisme voorbij. We leven in de tijd van het postmodernisme. En daarin is eigenlijk het idee, ja, er is geen absolute waarheid. Waarheid is altijd subjectief. Dat is altijd wat jij denkt dat waar is. En van daaruit ook geen absolute normen en waarden. Dat alles wat er gezegd wordt over goed en kwaad, dat dat een soort social construct is. Hè? Dat we dat met elkaar hebben bedacht, dat dat goed en kwaad is. Maar ook dat is allemaal door de mens bedacht. Maar dat is natuurlijk ook dat God wordt losgelaten. Dat de Heere God is losgelaten en zijn woord is losgelaten. En dat daardoor de wetteloosheid enorm toeneemt. Nou, dat is wel echt onze tijd. En hoe kunnen wij christen zijn in deze tijd? Nou, ik wil ten eerste ook een punt naar voren brengen vanuit dit vers wat heel belangrijk is. En dat is namelijk dat Jezus zegt, doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Daar zit een hele diepe waarheid in, namelijk dat, kijk, oh ja, laat me het als volgt inleiden. Vandaag de dag als christenen bijvoorbeeld zeggen van, seks buiten natuurlijk is niet goed. Dan zeggen andere mensen, waarom ben je nou zo aan het haten? Waarom ben je nou zo aan het haten? En als wij bepaalde gedragingen veroordelen, als wij van bepaalde dingen zeggen, dat is niet goed. Dat is niet wat God wil en dat is ook niet goed voor de mens. Maar dan wordt erop gereageerd met, ja, waarom doe je zo veroordelend? De Bijbel zegt toch oordeel niet? Waarom zou jij een ander veroordelen? Maar we veroordelen niet iemand, maar we veroordelen een bepaald soort gedrag. Wat Jezus hier zegt is dat wetteloosheid juist leidt tot dat de liefde verkilt. Met andere woorden, dat als wij blijven bij Gods richtlijnen en Gods wetten, als wij wel nog durven te zeggen, ja, maar dit is wat God heeft geopenbaard. Dit is wat Gods woord zegt. Dit is de waarheid volgens Gods geopenbaarde woord. En dit is verkeerd en dat is goed. En als we onderscheid maken tussen goed en kwaad, en tussen waarheid en leugen, en tussen licht en duisternis, als we niet meegaan met de wetteloosheid waarin alles maar kan en alles getolereerd wordt, maar als wij zeggen, nee, die wet van God is wel belangrijk, dat we dan juist opkomen voor de liefde. En dat dan liefde juist bloeit en groeit. Nou, de tijd waarin wij leven wordt helemaal gekenmerkt door wetteloosheid, maar ook doordat de liefde van velen verkilt. Ik had gisteren een vergadering met een heleboel voorgangers, of met een hele groep voorgangers en ouderlingen, oudsten. En toen werd op een gegeven moment ook even bij de rondvraag, was er iemand die begon. Laat me wat vertellen over wat er gisteren werd gedeeld. Er was één ouderling die zei, ik heb laatst gelezen van een jonge dame die begin 30 was. En die niet meer verder wilde leven. Niet omdat ze lichamelijk ziek was. Want ze was helemaal niet lichamelijk ziek. Maar haar moeder is overleden. En ze was psychisch zo in een dal gekomen. Ze voelde zich zo slecht. En ze was zo depressief. En ze had zo'n psychisch lijden. Dat ze gewoon niet meer verder wilde leven. En dat ze ook uiteindelijk euthanasie heeft gekregen. En dat haar vader nu achter is gebleven zonder zijn vrouw en zonder zijn dochter. Dat werd gewoon even genoemd. Omdat die ouderling zei, er is zoveel nood in onze samenleving. Zoveel nood. Toen was er een andere dominee die zei, ik sprak laatst iemand van het Leger des Heils. En die heeft mij verteld, het Leger des Heils biedt heel veel hulp natuurlijk. Dat het Leger des Heils heeft 400 vacatures openstaan voor hulpverleners. Die hebben eigenlijk 400 mensen meer nodig dan ze nu al hebben. Terwijl het een mega grote organisatie is. Maar ze kunnen de hulpvraag niet aan. Er zijn 400 vacatures die openstaan. openstaan en er zijn wachtlijsten. Wij hebben zelf ook ervaren dat ook jongeren met psychische klachten, dat ze soms aankloppen bij een GGZ of iets dergelijks, bij een instantie, dat ze soms een half jaar moeten wachten voordat ze professionele hulp krijgen. Alle hulpverleningsinstanties kunnen de vraag niet aan. Toen zei die dominee ook nog dat hij onlangs gelezen heeft dat doodsoorzaak nummer 1 in Nederland onder twintigers vandaag de dag is zelfmoord. Dat is toch verschrikkelijk. Zoveel twintigers. Zoveel jongvolwassenen. Er is ook ander onderzoek uitgekomen, niet zo lang geleden, onder studenten. 34% van de studenten heeft serieuze mentale problemen. En 63% van de studenten voelt zich soms 4 weken of langer eenzaam. En dat is slechts een greep uit de nood, de enorme nood van de tijd waar wij in leven. En wij waren gisteren bij elkaar als Bijbels Beraad Man-Vrouw. Dat is een organisatie die opkomt voor bijbelse ethiek rondom seksualiteit en huwelijk en relaties en man-vrouw zijn. En ik heb vandaag heb ik een artikel geschreven waarin ik deze dingen ook heb gememoreerd. De enorme nood van deze tijd. Daarom is het zo goed dat we opkomen voor Gods wet. Want al die nood onder jongeren heeft alles te maken ook met seksuele immoraliteit. Vanwege de seksuele immoraliteit. Daarom gaan zoveel relaties ook kapot. Omdat mensen geleerd worden, ja, wat je voelt, dat ben jij en daar moet je aan toegeven, is er zoveel minder trouw in relaties. En daar lijden jongeren onder. Daar zijn kinderen de dupe van. Kleine kinderen en wat oudere kinderen en tienerkinderen en jongvolwassenen. En dat is christen zijn in de eindtijd, dat wij durven blijven zeggen, ja, maar het gaat er niet om wat jij en ik vinden, het gaat erom wat Gods woord leert. Dat is christen zijn in de eindtijd. En dan krijgen we de wind tegen, maar dan komen we wel op voor wat liefdevol is. Ik heb vandaag in dat artikel geschreven, het meest liefdevolle wat wij kunnen doen voor onze medemensen is opkomen voor een gezonde bijbelse ethiek op het gebied van seksualiteit. Dat is liefdevol voor onze medemens. Want daarmee dienen we onze medemens. En dan dat doen we niet mee met die wetteloosheid van deze tijd. Laten we ook kijken naar 2 Timotheus 3. 2 Timotheus hoofdstuk 3. Waarin ook gesproken wordt over het laatste der dagen. De laatste dagen. Er staat in 2 Timotheus 3 vers 1. En ik ga dat niet allemaal voorlezen, want het is een hele opsomming. En zo'n hele opsomming, dat kan je niet allemaal onthouden. Maar ik wil er enkele dingen uithalen. Er staat in 2 Timotheus 3 vers 1. Weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. En dan staat er, want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Daar wil ik het even bij laten. Dat wil ik vooral noemen. Mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. En dan staat er in vers 4. Meer liefhebbers, vers 4b. Meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Nou, dat is de eindtijd. En dat is deze tijd. Weet je, het evangelie van deze tijd is eigenlijk heel erg gericht op het zelf. Er wordt eigenlijk in heel veel kringen, en je komt het overal tegen, wordt gezegd, ja, weet je wat echt zaligmakend is? Dat is dat je jezelf bent. En dat jij jezelf ontplooit en ontwikkelt. Dat je jezelf verwezenlijkt. Dat je jezelf aanvaardt. Dat je jezelf lief hebt. Dat je doet wat je eigen hart je ingeeft. Dat je authentiek bent. Jij bent jij. En er is er maar één die, soms zie je ook filmpjes voorbij komen op Facebook waarin dan iemand een soort verhaaltje houdt van, ja, maar je hebt toch altijd jezelf bij je. En je mag toch gewoon jezelf zijn. Het feit dat je altijd jezelf bij je hebt, dat is toch wat de bron van jouw geluk is. Nou, zo wordt er de hele tijd gesproken. Het is altijd zelf, zelf, zelf. En begrijp me goed, het is ook fijn en het is ook, God wil ook dat we een positief zelfbeeld hebben. Het is niet christelijk om een negatief zelfbeeld te hebben. Dat wil ik helemaal niet zeggen. Maar de vraag is, hoe komen we tot een positief zelfbeeld? En dat is niet door vooral jezelf geweldig te gaan vinden. Dat is niet hoe je komt tot vrede met jezelf. Maar we worden juist opgeroepen om de Heere God lief te hebben. In plaats van onszelf en ons genot en ons zingenot te volgen, zegt Jezus, verloochen jezelf en sterf aan zelf en heb God lief en kijk naar hem en kijk naar Jezus die voor je aan het kruis stierf. En begrijp hoeveel God van je houdt en dat God zijn zoon voor je heeft gegeven. En dat je in hem ongelooflijk geliefd bent door hem. Dat deze God jou lief heeft. Maar dan kijk je niet naar binnen, dan kijk je niet naar jezelf, maar dan kijk je naar God. En dan krijg je vrede met jezelf. Dus dat evangelie van de moderne cultuur is gewoon een vals evangelie. Dat doet de mensen kijken naar zichzelf. Het werpt mensen helemaal terug op zichzelf. Ik ben er ook van overtuigd dat dat een reden is dat zoveel jongeren psychische problemen krijgen. Want ze worden gebombardeerd met voortdurend worden. Overal wordt gesproken over je beste zelf worden. En worden wie je bent. En ga zomaar door. Maar het is altijd worden. Om doodmoe van te worden. Weet je? Het is allemaal met jezelf bezig zijn. Zoveel met jezelf bezig zijn. Het antwoord is niet jezelf. Het antwoord is gewoon vergeet jezelf. En zit niet zo te piekeren over jezelf. En kijk niet zo naar jezelf. En wees niet zo bezig met jezelf. Prijs de Heer als je daarvan verlost kan worden. Ja, hoe word je daarvan verlost? Als je gaat kijken naar de Heer. Als je hem meer gaat liefhebben dan jezelf. We zijn geroepen om hem lief te hebben. En naar hem te kijken. En van daaruit... wonderbaarlijk krijgen we ook vrede met onszelf, wat ik al zei. Ik zeg wel eens, geluk wordt niet gevonden door degene die streven naar geluk. Maar geluk wordt gevonden door degene die hun verlangen naar God hebben gekregen. En hun leven aan Jezus hebben gegeven. En zich hebben weggegeven aan hem. En een houding van dienstbaarheid naar God hebben gekregen. Een houding van ik wil u dienen, Heer, hoe dan ook. In voorspoed en tegenspoed wil ik u gewoon dienen. En op God gericht zijn geraakt. En wonderbaarlijk dan ineens gelukkig worden. Ik denk dat het zo werkt. Je wordt niet gelukkig door te gaan streven naar geluk. Maar je wordt wel gelukkig door je op God te gaan richten. Daar word je gelukkig door. En dat maakt vrij. En daarom wil ik afsluiten met een korte samenvatting van waar ik de laatste paar weken over heb gepreekt. En dat sluit hier helemaal bij aan. Want ik heb... even kijken hoe laat het is. Ik heb nog een paar minuten. Maar ik heb de laatste paar weken gepreekt over het thema... de zegen van het niets bezitten. Jezus zegt... als je niet bereid bent om afstand te doen van alles wat je hebt... dan kan je mijn discipel niet zijn. En daarmee bedoelt hij niet letterlijk afstand doen van alles wat we hebben. Want we hebben allemaal, zoals we hier vanavond zitten, we hebben heel veel. We hebben van alles. U en ik, we hebben materieel van alles. We hebben ook immaterieel van alles. En de Heer maakt ons eigenlijk op allerlei manieren ook rijk in dit leven. We hebben allemaal heel veel. Maar als Jezus zegt, als ik het heb over niets meer bezitten... en als Jezus zegt, afstand doen van alles wat je hebt... dan wordt ermee bedoeld, innerlijk afstand doen van alles wat je hebt... En dat heeft te maken met alle drie de punten die ik heb genoemd. Als wij afstand hebben genomen van alles wat we hebben... dan zullen we ons ook kunnen toewijden aan de verspreiding van het evangelie. Dan zullen we ook bereid zijn om te lijden om Jezus wil. En dan zullen we ook bereid zijn om niet mee te gaan met de wetteloosheid van deze tijd. Dus dit is een soort afsluiting van de drie punten die ik heb genoemd. Betrokken zijn in evangelisatie, bereid zijn om zelfs martelaar voor Jezus te worden. En in de derde plaats om nee te zeggen tegen zonde en wetteloosheid. Dat heeft te maken met een innerlijke houding... En dan wil ik even het voorbeeld van Paulus aanhalen, die als fariseer heel veel had. Hij had zijn goede afkomst, hij had zijn besnijdenis op de achtste dag, hij had het feit dat hij bij Israël hoorde, hij was een echte Jood, hij was een fariseer, hij was opgeleid aan de voeten van Gamaliel, hij was dus intellectueel onderwezen, hij kende de Griekse wereld, want hij was in Tarsus opgegroeid, hij was een keiharde werker en hij had al carrière gemaakt als jonge man, hij werd gezien door het Sanhedrin en kreeg opdrachten van het Sanhedrin, het ging steeds beter met hem, hij verdiende waarschijnlijk veel geld, hij was in aanzien en ga zo maar door, hij had ontzettend veel. En hij vertrouwde op al die dingen. Hij vertrouwde op alles wat hij had. Maar toen hij Christus leerde kennen, vond er een totale verandering van zijn hele waardesysteem plaats. En dan zegt hij in Filippenzen 3, wat ik als winst beschouwde, dat beschouw ik nu als schade. Sorry, als schade. Waarom? Omdat hij op die dingen vertrouwde. Hij vertrouwde op alles wat hij had. Hij vertrouwde ook op zijn gerechtigheid. Hij zegt naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. Hij vertrouwde op zijn goede werken. Hij vertrouwde op zijn gehoorzaamheid. Op zijn levensheiliging. Op zijn wetsbetrachting. Dat hij zich aan de wet hield. Maar hij dacht in al die dingen vaste grond te vinden. Maar het bleek drijfzand te zijn. En dus is het schade. Als jij en ik, als wij vertrouwen op dingen die wij hebben. We denken dat die ons gelukkig kunnen maken. Dat die ons zekerheid geven. Dat die ons in een rechte relatie tot God brengen. En we gaan erop staan, maar we zakken erin weg, want het is drijfzand. Dan is jou dat tot schade. Daarom zegt Paulus, wat ik toen als winst beschouwde, beschouw ik nu als schade. Vergeleken bij de kennis van Jezus Christus. Bij Paulus veranderde het door die ene ontmoeting met Jezus volkomen. En in plaats van vanaf dat moment dat hij Christus heeft ontmoet, vertrouwde hij in geen enkel opzicht meer op het vlees, zo noemt hij het. Hè? Niet op het vlees vertrouwen. Ik heb alle reden om op het vlees te vertrouwen, maar ik kan niet op het vlees vertrouwen. De enige bij wie ik vaste grond onder de voeten vind, is bij de Heer Jezus. Hij alleen is de rots van mijn behoud. Maar met dat Paulus tot geloof in Jezus kwam, zou je ook kunnen zeggen, hij verloor alles. En hij nam afstand van alles. Hij wierp als het ware zijn goede afkomst. Hij was van goede afkomst en daar roemde hij in. Dat wierp hij van zich af. Daar kan ik niet meer in roemen. Dat is niet meer wat ik heb. Ja, ik heb nog steeds een goede afkomst. Maar dat is niet meer in mijn hart zoals het in mijn hart zat. Hij wierp zijn intellectualisme en dat hij zo onderwezen was. En dat hij graden had behaald en dat hij veel kennis had verkregen. Hij wierp dat van zich af als grond waar hij op kon staan. Dat had hij nog wel allemaal, maar het zat niet meer diep in zijn hart. Hij wierp zijn gerechtigheid van zich af. Hij dacht dat hij zijn gerechtigheid had. Hij dacht dat hij kon roemen in zijn goede werk. Hij dacht dat hij kon roemen in zijn godsdienst. In zijn kerkelijkheid zou je kunnen zeggen. In zijn besnijdenis, in zijn Joodse geloof. Hij dacht dat hij kon roemen in alles wat hij godsdienstig en moreel gezien voor elkaar had gekregen. Maar hij wierp zijn gerechtigheid van zich af. En hij zegt om in hem gevonden te worden met de rechtvaardigheid die uit God is. Niet mijn rechtvaardigheid, maar zijn rechtvaardigheid. En daarmee bedoel ik dit. Paulus verloor alles. Paulus kwam tot de zegen van het niets meer bezitten. Hij kwam tot de zegen van afstand doen van alles dat je hebt innerlijk. En dat is christen zijn in de eindtijd. Weet je, als er één ding is wat Nederland nodig heeft en wat Limburg nodig heeft, dan zijn het christenen die Jezus kennen en vanuit het kennen van Jezus innerlijk geen afgod meer hebben. Dat is eigenlijk waar ik het over heb. Zoals Tozer heeft gezegd, er is een heiligdom in het hart van ieder mens waar alleen God waardig is binnen te treden. En als we andere dingen binnenlaten in het heiligdom van ons hart, dan hebben wij die dingen. Maar als je Jezus leert kennen, dan doe je al die dingen uit het heiligdom van je hart weg. Dan neem je er innerlijk afstand van. Dan zitten die dingen niet meer in je hart. Op een verkeerde manier. Dan heb je ze nog wel, maar je houdt alles in een open hand. Alles wat je hebt, hou je dan in een open hand. In plaats van dat je je eraan vastklampt. Dat is discipel zijn. En dat is Jezus volgen. En deze tijd, deze eindtijd, vraagt dit vooral van ons. Dat we zo ons aan Jezus toewijden en geven. Zoals hij zich aan ons heeft gegeven. En dan zullen we ook met ons hele hart betrokken zijn bij de verspreiding van het evangelie. Dan zullen we in staat zijn om te lijden om Christus wil. En dan zullen we ook in staat zijn om nee te zeggen tegen wetteloosheid die een teken is van deze tijd. Dan zal de aanwezigheid van God in ons hart, als hij alleen in het heiligdom van ons hart woont, dat zal de onreinheden wegbranden. Weet je, we worden niet bevrijd van onze onreinheden door daar keihard tegen te strijden. Maar we worden wel bevrijd van onze onreinheden als de Heere echt ons hart vervult. En dat is wat wij ontvangen door geloof in Jezus. Dat we vervuld worden met de Heilige Geest. En dat we inderdaad de zegen van het niets meer bezitten hebben leren kennen. En dat is wat de Geest tot de gemeente zegt. Weet je, ik zie dus in India christenen die echt bereid zijn een prijs te betalen. Maar dat heeft te maken met hun hartsgesteldheid. En diezelfde hartsgesteldheid kunnen wij hier en nu hebben. Wij worden niet vervolgd zoals de christenen in India. Maar het is wel heel belangrijk dat we diezelfde hartsgesteldheid hebben. Dat wij ook in dezelfde kracht en dezelfde volheid en dezelfde zegen zullen staan in deze kritieke tijden. Oké, dat waren.